onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 135 het eerste vers. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaat. Het eerste van 135. Luisteren we naar Gods heilig woord en wel uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 50 tot en met 58. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en wij zingen van Psalm 116, het 9e vers. Och Heer, ik ben uw knecht, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagds zoon, gij slaakte mijn banden. Dies doe ik u gewillig offeranden, van lof en dank u plechtig toegezegd. Wij noemden u 1 Korinthe 15 vers 50 tot en met 58, de 12 artikelen en het 9e van Psalm 116.
Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijkheid opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En de sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer de verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn de enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, Heere, om allereerst u te smeken of gij in ons midden wil zijn met uw genade. Of gij, Heere, wilt afdalen en ons wil helpen in de bediening van uw woord. De opening van uw woord wil geven voor ons hart. En de opening van ons hart voor uw woord, dat is uw werk. U bent niets aan ons verplicht. U handelt naar uw vrijmachtig welbehagen. Maar het is ook uw inzetting. En daarom mogen wij het toch vragen op grond van uw woord. Dat gij het beloofd hebt, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En laat dat woord ook in het bijzonder gelden voor onze broeder die vanmiddag bevestigd zal worden in het ambt van diaken. En dat hij altijd bij die grote diaken terecht mag komen, die grote dienaar van het huis Gods, die in alles getrouw is geweest, in heel zijn huis, meer dan Mozes, de grote apostel, grote dienaar, en dat bent u, Heere Jezus, de koning van de kerk, aan wie de Vader de opdracht heeft gegeven om zijn kerk te vergaderen, te beschermen en te onderhouden uit het ganse menselijke geslacht. En Heere, uw woord leert ons dat u zich bedient van de ambten. En wat is dat een wonder dat u zondaren gebruikt in uw dienst. En wij bidden u ook voor hem, of gij hem bekwaam wil maken, dat gij hem niet alleen maar ambtelijke genade zult schenken, maar dat hij ook van u de kindergenade mag ontvangen. En dat hij het vanuit de vreze des Heren mag doen, uit liefde tot het dienst des Heren. Ja, Heere, geef toch dat hij mag leren in zijn leven uit u geen vrucht in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat niet alleen voor het ambt, maar ook voor eigen hart en leven. En wij bidden u of gij ons een gezegende dienst wil geven. En dat de gemeente, ook de kerkraad, zal dragen in het gebed, opdragen aan de troon uw genade. Ja, dragen ook door de liefde. Heren, wij bidden en smeken van u of gij die liefde in ons wilt verwekken en wilt onderhouden door de olie des geestes. Dat we mogen merken dat u nog woont en werkt in ons midden, terwijl we het niet verdiend hebben, onwaardig zijn, o Heere, dat weet u. Maar doe het nochtans om Jezus willen. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 22, 63 en 83. 119, vers 22, 63 en 83. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Er zijn 3 rondgangen. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoedt ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Het 9e vers van Psalm 90 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, onze tekst begint met de woordjes zo dan. En dat is een eindconclusie. Na een lange verdediging van de apostel Paulus over een heel belangrijk leerstuk, namelijk de opstanding uit de doden. En van daaruit wil hij eigenlijk de gemeente van Korinthe aansporen om nu nuchter te gaan worden. En niet langer meer bezig te zijn met allerlei twisten en ruzies die er binnen de gemeente zich afspeelden. En zich te richten op het eigenlijke werk. En zo is het vaak ook als het gaat om de gemeente en om het ambtelijk werk. En dan moet je ook maar op het dag zijn, Dick, nu je op het punt staat om bevestigd te worden, dat je dikwijls verleid of afgeleid wordt om met allerlei dingen bezig te zijn en niet met de hoofdzaak. En wat is dan de hoofdzaak? Nou, dat is datgene wat er in onze tekst staat, namelijk bezig zijn met het werk des Heren. En wat is het werk des Heren? Onze kanttekeningen die wijzen dan naar Johannes 6, vers 29. En daar lezen wij, ik zal het even opzoeken, dat is dat gesprek van de Heer Jezus met de Joden. En daar staat er in Johannes 6, vers 29. En dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. En misschien is dat een teleurstelling dat je zegt, is het dat? Is dat nou het werk des Heren? En dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij, dat is de Vader, gezonden heeft. Dat is de kern van het werk des Heren. En daartoe geeft de apostel Paulus in onze tekst een krachtige aansporing. En daar willen we dan ook naar luisteren. Een krachtige aansporing tot het werk des Heren. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een vriendelijke aanspraak. Ten tweede een duurzame plicht. En ten derde een rijke troost. Dus een krachtige aansporing tot het werk des Heren. Een vriendelijke aanspraak, want leest u maar mee in de tekst. Zo dan mijn geliefde broeders, zo spreekt hij de Korintiërs aan. En dan een duurzame plicht. Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. En dan vervolgens een rijke troost. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. We staan dus eerst stil bij een vriendelijke aanspraak. Dan moeten we niet overheen lezen als de apostel Paulus tegen de Korintiërs zegt, zo dan mijn geliefde broeders. Hij had immers heel wat over zich heen gekregen van die Korintiërs. Die Korintiërs die hadden hem verdacht gemaakt. Die Korinthers die twijfelden eigenlijk aan de echtheid van de roeping van de apostel Paulus. Er ging een praatje rond in de gemeente, zou hij wel echt geroepen zijn? En er werd zelfs over hem gelasterd. Zou het hem misschien niet te doen zijn geweest om allerlei andere bijbedoelingen? En daarom verdedigt hij zichzelf, bijvoorbeeld door onder andere te zeggen tegen de Korintiërs dat hij nooit geen cent heeft aangepakt. Met andere woorden, dat hij nooit geen apostel geweest is die als een broodprediker te boek kan staan. En bijvoorbeeld, er werd van hem gezegd dat hij nou niet zo was als de filosofen en de wijsgeeren. Dat hij echt de redenaarskunst niet machtig was. En dan verdedigt hij zich en hij zegt, het is waar, ik ben niet met wijsheid van woorden gekomen, maar eenvoudig met het evangelie dat een kracht Gods tot zaligheid is. Heel eenvoudig ben ik gekomen met de gekruisigde Christus. Nee, ze dachten niet meer zo positief over het apostelschap van de apostel Paulus. En er kwamen allerlei partijen in die gemeente. De een zegt ik ben voor die en de ander zegt nee, maar ik hang die dominee aan. Paulus heeft in deze brief zichzelf verdedigd. Of beter gezegd, zijn roeping verdedigd. Want je hoeft als ambtsdrager jezelf niet te verdedigen. Maar je mag wel je roeping verdedigen. Als je van Gods wegen mag weten dat je echt geroepen bent om dat werk te gaan doen, dan mag je dat verdedigen als dat ter discussie wordt gesteld. Dat heeft Paulus ook gedaan in zijn zendbrief. En dat heeft hij dan weliswaar gedaan ook met ware zelfverloochening. Want juist in die Korinthebrief zegt hij, ik de minste der apostelen. Hij schaarde zich onderaan het lijstje. Maar hij was gedrongen door de liefde. En door de schrik des Heren, zegt hij het niet, en juist in de Korinthebrief, wetende de schrik des Heren, en gedrongen door de liefde van Christus. Maar je zou toch zeggen, Paulus, als je dan een brief schrijft naar deze lastige Korintiërs, hoe spreek je ze dan aan? Nou, dan spreek ik ze aan als broeders. Zo dan mijn geliefde broeders. En dat doet hij vanuit het oordeel der liefde. Want het is niet zomaar een oppervlakkige aanspraak, het woordje broeders. Zoals dat ook wel eens gebeurt. Maar hij zegt eigenlijk, jullie zijn broertjes van mij. Van één en hetzelfde huisgezin. We hebben dezelfde vader. En dat is God. En we hebben dezelfde moeder. En dat is de gemeente, de kerk des Heren. En we hebben dezelfde oudste broeder. En dat is de Heere Jezus. En wij eten dezelfde spijs. En dat is het eeuwig blijvende woord van God. En we hebben dezelfde geest. Dat is de Heilige Geest uit kracht van het genadeverbond. Met dat woordje broeders benadrukt hij de eenheid. Zegt Paulus, ben je wel realistisch? Er is toch zoveel verscheidenheid in de gemeente van Korinthe. Maar Paulus beziet het van Gods kant. Geestelijk. Hij wil de eenheid benadrukken tegenover de verdeeldheid die er ontstaan is, broeders. Maar hij voegt er een woordje voor, hij zegt immers geliefde broeders. En dat geeft een bepaalde lading eraan. En ook wanneer hij dat woordje gebruikt, geliefde, dan doet hij dat niet omdat hij ze allemaal zo sympathiek vindt. Ik weet nog wel dat ik predikant wel, dat mijn vader tegen me zei van, jongen, luister goed, heb ze lief. Alle mensen zijn niet eenderhand. Maar probeer ze lief te hebben. En dan vooral vanuit de liefde zoals God zondaren lief heeft. Dat kan een mens van zichzelf niet. Daar heeft hij echt genade voor nodig. Want iedereen heeft zo zijn eigen karakter, niet waar. Omdat ze van God geliefd zijn in Christus. Zo benadert de apostel Paulus de gemeente. En ook omdat hij een betrekking heeft op de gemeente. Omdat zij in zijn banden geteeld zijn. Je zou het zo kunnen zeggen. Paulus heeft bij de wieg van de gemeente van Korinthe gestaan. Hij is de geestelijke vader. Hij zegt het in de brief van Korinthe. Er zijn niet vele vaders. En dat is ook zo. Hij was echt de geestelijke vader. En daarom voegt hij er het woordje mijn ook aan toe. Zo dan mijn geliefde broeders. Jullie zijn toch mijn broeders. En nog wel geliefde broeders. De Heere heeft jullie toch aan mij geschonken. Zo'n band was er met de gemeente van Korinthe. En dan kun je veel hebben hoor. Ik hoop dat je dat ook zo mag beleven. Dan kun je ook veel hebben van de gemeente. En waar doet Paulus dat voor? Niet om te slijmen. Maar hij doet dat om een weg te bereiden voor die vermaning die erop zal volgen. Nee, hij schrijft de Korintiërs niet af. Hoeveel er ook aan de hand is in de gemeente van Korinthe. Maar hij schrijft het toe aan hun zwakheid. Hij schrijft het toe aan hun geringe kennis. Dat ze zich laten verleiden door dwaalleraren. En ik hoop dat die verdraagzaamheid ook ons deel mag zijn. Als ambtsdragers van onze gemeente. Dat we de gemeente niet zo gauw afschrijven. Hoewel er genoeg aan de hand is. We zijn ook een gemeente buiten het paradijs. Er zijn ook allerlei gedachten in de gemeente, dat weten wij ook wel. Maar niet zo gauw afschrijven. Maar vanuit de band die de Heere gelegd heeft, worstelen met de gemeente. En ze zo te benaderen dat je als het ware een toegangsweg maakt om ze te vermanen. Ze in te winnen ook voor die vermaning. Namelijk om te komen tot het werk des Heren. Onze tweede gedachte. Een duurzame plicht. Want als Paulus dat dan gezegd heeft, zo dan mijn geliefde broeders, dan gaat hij aan het slot opwekken tot die plicht. En wat is dat voor een plicht? We zouden hem ook een evangelische plicht kunnen noemen. Wat betekent dat? Dat staat tegenover een wettische plicht. Wanneer wij een wettische plicht verrichten, dan doen wij dat vanuit eigen kracht en vanuit godsdienstige motieven. En op zichzelf genomen zijn we daartoe allemaal geroepen, maar daar wordt de liefde in gemist. Een evangelische plicht vloeit voort uit de ware wijnstok. Vloeit voort uit de koning van de kerk. Uit de grote diaken. Want dat betekent dienaar, de grote knecht des Heren. En van daaruit roept de apostel Paulus de gemeente aan. Omdat de Heer Jezus zijn kerk leert, zonder mij kunt gij niets doen. Het is dan ook een aansporing des geloofs. Een opwekking des geloofs. Daar moet dus geloof voor aanwezig zijn. En Paulus, hij spreekt daarop aan. Op de eis des geloofs. Maar wel vanuit de belofte des geloofs. En dan valt die plicht uiteen in twee delen. Het eerste deel wordt onder woorden gebracht door de woordjes: zijt standvastig en onbewegelijk. En jongens en meisjes, dan gebruikt apostel Paulus een beeld. Het beeld van twee kampvechters, zoals dat in de tijd van de Romeinen plaatsvond. En je ziet het voor je, een groot amfitheater, een tribune vol met mensen. En in het midden twee kampvechters. En om die twee kampvechters is een grote cirkel getekend. En als dan de scheidsrechter het signaal geeft om te gaan vechten met elkaar, dan is het de bedoeling dat de ene kampvechter de andere kampvechter probeert buiten die cirkel te krijgen. En wie dan het eerst buiten die cirkel gestoten wordt, die heeft het verloren. Kijk, en dat beeld heeft Paulus voor ogen als hij tegen de Korintiërs zegt, maar ook tegen de ambtsdragers zegt: zijt standvastig, onbewegelijk. Blijf binnen die cirkel. Wat zal hij daar dan mee bedoeld hebben met die cirkel? Met die cirkel, daar bedoelt hij mee de waarheid, de zuivere leer. Paulus heeft immers in 1 Korinthe 15 de leer van de opstanding uit de doden verdedigd. En dat was niet een bijzaak, dat heeft hij aangetoond. Hij heeft laten zien dat als je de opstanding uit de doden gaat loochenen, dan loochen je ook de opstanding van de Heere Jezus Christus zelf. En hij heeft duidelijk in 1 Korinthe 15 laten zien, daar hangt de zaligheid van de kerk aan. Daar hangt de vergeving van zonde aan. Daar hangt het geloof aan. Daar hangt de prediking aan. Daar hangt alles aan. En dat is die cirkel. En nu wekt apostel Paulus op om binnen die cirkel te blijven van de zuivere leer. En als hij dat op deze manier zegt, zijt standvastig en onbewegelijk, dan betekent dat dat ze geen duim breed moeten wijken. Standvastig zijn, dat is dat je op je plek blijft. En dat je geen voetstap verzet. Onbewegelijk. Dat je geen centimeter toegeeft aan de leugen. En dat je pal staat voor de waarheid. Dat is een roeping van iedere ambtsdrager in de eerste plaats, maar ook van elk gemeentelid. Daartoe heb je belijdenis des geloofs afgelegd. Je zei van de week nog, Dick, voor mijn gevoel doe ik weer belijdenis. En zo is het ook. Standvastig zijn en onbewegelijk zijn. En juist die twee woorden veronderstellen dat er dus wat op afkomt. Want anders dan hoef je deze woorden niet te gebruiken, Paulus. En daar komt ook wat op af. Daar komt strijd op af, van buiten en van binnen. Van buiten, de Satan. En de Satan die heeft allerlei pijlen op zijn boog om je aan het wankelen te krijgen. En daar moet je maar op rekenen, zeker als ambtsdrager. Dan ben je vaak het eerste aan de beurt. Als je op huisbezoek gaat of je wordt door de mensen benaderd. Dat Satan probeert je aan het wankelen te krijgen, aan het twijfelen te krijgen. Juist als het gaat om de leer. Hoe God zijn volk bekeert. En dat je geroepen bent om dat te onderzoeken. En dat je ernaar staat om daar persoonlijk kennis aan te hebben of te krijgen. Dat je daarmee worstelt voor het aangezicht van de Heere. En wat denkt u van de wereld? Om te schipperen met de wereld. Om de wereld een beetje ruimte te geven in het midden van de gemeente. Er is niks moeilijker voor een ambtsdrager om daarin standvastig en onbewegelijk te blijven. Want je komt in een gezin, je spreekt soms mensen aan. Het is makkelijk om soms van de preekstoel het een en ander te zeggen. Maar zo één op één valt dat niet mee. Als je iemand moet waarschuwen, standvastig zijn en onbewegelijk zijn. Wat denk je dan van de gevaren van binnenuit? Ook de dwalingen die zomaar als onkruid kunnen gaan groeien op de akker van de gemeente. Wat hebben we toch een onderscheidingsvermogen nodig om binnen die cirkel te blijven en als een kampvechter pal te staan voor de waarheid. Maar Paulus doet niet alleen een beroep op het geloof, geliefde, maar hij doet ook een beroep op de liefde. Want dat kan alleen maar door de liefde. Heb je de gemeente lief? Heb je de waarheid lief? Zoals die al die jaren hier gepredikt is. Dat hebben we niet aan onszelf te danken, geliefde, maar de gemeente heeft een stevige basis. En de gemeente heeft een geschiedenis die je na kunt trekken als het gaat om de waarheid. Denk aan al die voorgangers die voor ons geweest zijn. En is er liefde in het hart gewerkt tot die waarheid die naar de godzaligheid is. Standvastig zijn en onbewegelijk richt zich dan vooral op de leer. Maar dan het tweede deel van die vermaning. Onze tekst staat dan: altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Hier komt die uitdrukking aan de orde, het werk des Heren. Dat wordt niet voor niets zo genoemd. Het gaat hier om het werk van de Kurios. Het gaat hier om het werk van Christus, de verhoogde koning van de kerk, die nog steeds aan het werk is. Hij is niet werkeloos daar in de hemel, geliefden. Het wordt hier het werk des Heren genoemd, ten eerste omdat hij de bron is. Hij is zelf degene die dit werk voedt en onderhoudt. Maar ook in de tweede plaats omdat hij de opdrachtgever is. Hij schakelt zijn kerk en met name de ambtsdragers daarbij in. En het wordt ook het werk des Heren genoemd omdat hij het einddoel is van dat werk des Heren. Datzelfde werk dat keert ook terug naar de Heren, want het gaat om de eer van Hem. Dat werk des Heren. En wat houdt dat werk des Heren dan in? We hebben dat gezegd in onze inleiding, dat gij gelooft in dien die de Vader gezonden heeft. Dus dat is allereerst het geloof in Christus. Maar dat omvat dan ook alles wat aan dat werk hangt. En daar zinspeelt hier ook de apostel Paulus op. Lees onze kanttekeningen er maar op na. Het gaat hier om hele heilige huishouding van het evangelie. Alles wat te maken heeft met die huishouding. En dat heeft niet alleen betrekking op de ambtsdragers, maar dat heeft ook betrekking op de gehele gemeente. Met name Gods kinderen in het midden der gemeente. En wat zegt de apostel daar dan van? Dat ze altijd overvloedig moeten zijn in het werk des Heren. Wat betekent dat? Dat betekent dat dat werk des Heren er dan zomaar niet een beetje bij hangt. Dat dat niet maar zomaar een beetje tweede rangs is. En hoe staat het erbij gemeend? Bij ons als ambtsdragers, maar ook als gemeente. Want daaraan kun je ook toetsen of je echt deel hebt aan dat werk des Heren. Is dat werk des Heren echt de hoofdzaak in je leven? Is je levenspraktijk helemaal doortrokken van dat werk des Heren, zodat je er altijd mee bezig bent en altijd aan denkt? En dan heb je als ambtsdrager inderdaad een voorbeeldfunctie naar de gemeente toe. En dat kost zelfverloochening. En daar moet je altijd aan denken. En als je echt vervuld bent met de liefde tot het ambt, dan doe je dat ook. Dan wil je dat er niets is wat aanstootgevend is. En dan bij een man die struikelt, dat weten wij ook wel uit eigen praktijk. Maar dan moet het wel echt een struikelen zijn. Dat is wat anders dan dat je opzettelijk een bepaalde weg inslaat. En dat je opzettelijk je nergens wat van aantrekt. En nou spreek ik ook de hele gemeente aan natuurlijk. Maar dat je een oprechtheid kunt zeggen, dat was een struikeling. Want de Heere die heeft geen engel geroepen om diaken te zijn. Een engel zonder zonde, maar een mens, een gevallen Adamskind. Maar ik hoop dat het wel zo mag zijn, dat je door de liefde zo vervuld bent van het werk des Heeren, dat je begeert om altijd overvloedig te zijn in het werk des Heeren. Nou, daar heb je geloof voor nodig. Maar wat is het geloof eigenlijk? Ik ga natuurlijk niet uitgebreid over het geloof preken vanmiddag, maar wel in het kader van deze tekst is geloof eigenlijk de pijpleiding naar de bron toe. Om te zuigen uit de bron. Om te zuigen uit Christus alles wat je nodig hebt. Om dat werk des Heeren daadwerkelijk gestalte te mogen geven in je leven. En als Paulus hier het tweede deel van zijn vermaning noemt, dan zinspeelt hij vooral op de godsvrucht. Op de levenspraktijk. De eerste ging over de leer. De tweede ging over het leven. En gemeente, als het dan gaat om het werk des Heeren, dan dient er een begin te zijn. Een voortgang en een voltooiing van dat werk des Heeren. Dat werk des Heeren, dat werkte de Heere zelf in het hart en leven van een arme zondaar. Paulus schrijft aan de Filippenzen: Hij die een goed werk in u begonnen is. En dan gebruikt hij dat woordje werk. Zal dat voleindigen tot op de dag van Christus. Dat heeft een begin. En dat heeft een voortgang en een voltooiing, geliefd. En als dat werk des Heeren in je uitgewerkt wordt, dan maakt dat werkzaam. Daarom is dat niet een vreemde opwekking voor al Gods kinderen. Als Paulus hier zegt, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren. Want het kan niet anders als de Heilige Geest in je hart begint te werken, dat je werkzaam wordt. En de werkzaamheden die de Heilige Geest werkt vanuit dat zaligmakende werk is duidelijk te onderscheiden van het wettische werk. Hoewel het voor de ziel zelf niet dikwijls te onderscheiden is. Omdat het voor de ziel zelf dikwijls zo gemengd is. En dat geldt zeker de pasbekeerden. Paulus die waarschuwt niet voor niets telkens niet terug te vallen in het juk der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Want vanuit ons godsdienstig gemoed zijn wij best wel bereid om te werken. En dat zie je ook als er gewetensovertuigingen komen, dan wordt er wat afgewerkt. En daarom is het ook terecht dat er in de bediening van het evangelie gezegd wordt dat een mens uitgewerkt moet zijn. Uitgewerkt. En dat betekent dat hij moet sterven aan de wet. Dat hij erachter gaat komen dat hij door de werken der wet niet zalig kan worden. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom werkeloos gaat worden. Dan krijgt hij een ander soort werk. En dat zijn de werkzaamheden des geloofs. En waarin tekent zich de werkzaamheden des geloofsgemeente, dat kunnen we lezen in Matteüs 5. In de verschillende zaligsprekingen. Dat zijn de armen van geest. Dat zijn die uitgewerkte zondaren die het zelf niet kunnen. En die het zelf niet hebben. Maar die niet kunnen ophouden
om met werkzaamheden te verschijnen voor de troon der genade. Die krijgen werkzaamheden met hun ziel. Met hun arme, onsterfelijke ziel. En er wordt dan wat afgetopt door in de binnenkamer. En geroepen en geschreeuwd tot God in de hemel om de waarachtige bekering. Om dat echte zaligmakende geloof. Die hebben werkzaamheden met hun zonde en met hun ongerechtigheden. Daar treuren ze over. Maar dat zijn geen werken der wet, geliefden. Dat zijn werken die voortkomen uit het nieuwe leven. Dat zijn de werkzaamheden des Heilige Geestes. Want de Heilige Geest die houdt een zondaar onrustig in zijn ziel. En geeft hem werkzaamheden aan de troon der genade. Met zijn zondig en goddeloos bestaan om bekeerd te mogen worden. Om vergeving van zonde te mogen ontvangen. Hij geeft hem werkzaamheden met de prediking van het woord. En als hij dan hoort dat in de bediening van het woord gezegd wordt dat Gods kinderen een evangelische belofte krijgen als ontsluiting van de weg der zaligheid, dan gaan ze daarom bedelen, geliefden. Want je kunt in zijn algemeenheid wel zeggen dat de belofte aan een iegelijk en een ieder gepredikt wordt. En dat we met die belofte heus voor de troon der genade mogen komen en zeggen: Heere, u hebt het toch beloofd in zijn algemeenheid. Maar toch in de toepassing van de zaak werkt het zo niet. Maar dan gaat de Heere, die gaat uit genade een evangelische belofte schenken als een sleutel op een slot. Dat voor je waarneming alles op slot is. En dat de Heere door die belofte je een sleutel aanreikt om met die belofte werkzaam te gaan worden. Met die bijzondere belofte die je van de Heere gekregen hebt. En dan zie je ook dat zij zo werkzaam worden dat ze in de aanvechting zeggen: Heere, zou u die belofte nog eens een keertje tegen mij willen zeggen? En dan krijgen ze geestelijk inzicht in die belofte. Want die belofte die wordt als een sinaasappel als het ware afgepeld en in stukjes neergelegd om te proeven en te smaken de goedertierenheid des Heren in die belofte. Ja, om er Christus in te mogen vinden, geliefden. Want in elke evangelische belofte ligt Christus verborgen. Want er wordt een aanwijzing gegeven buiten zichzelf om te mogen delen in het werk des Heren. Voor je persoonlijk hart en leven. Altijd overvloedig zijnde met het werk des Heren. Er is dan ook een voortgang in dat werk des Heren. Een verdieping in het werk des Heren. In de kennis van jezelf. In de kennis der verlossing. En der dankbaarheid. En een einde. Het einddoel, dat is uiteindelijk de Heren zelf. Maar kijk, dan zou het nog heel erg gericht zijn op jezelf. En dat is goed hoor, dat is heel belangrijk. Want hoe zou je van betekenis kunnen zijn voor een ander, als je zelf daar niet mee worstelt en daar zelf geen deel aan hebt. En sta daar dan ook naar, en dat zeg ik niet alleen tegen Dick natuurlijk, maar tegen ons allen. Onderzoek u zelf of u deelgenoot bent van dat werk des Heren. Maar als dat werk des Heren gaat beginnen, dan ben je niet alleen maar naar binnen gekeerd, maar ook naar buiten gekeerd. En dat begint direct al bij de wedergeboorte hoor. Echt waar, dan ben je gericht op je naaste. En dan ga je naaste o zo anders zien. Je vrouw, je kinderen, de gemeente. Die ga je o zo anders zien. Je collega, je buurman. Je bekijkt ze met de ogen Gods. Al heb je er zelf geen erg in. Maar de Heilige Geest die geeft je ogen. En die laat je zien dat je naaste ook een onsterfelijke ziel hebt op weg gereisd naar de eeuwigheid. En je krijgt diep medelijden met de zielen om je heen. En er komt een hartelijke aandrang in je ziel om die ander te waarschuwen. En de een is daar vrijmoediger in dan de ander, want dat moet je echt geschonken worden hoor. Je hebt te maken met karakter, met omstandigheden, dat weet ik ook wel. En je moet ook wijsheid vinden, Maar het moeten geen smoesjes worden. Om het niet te doen. De Heere roept daartoe op. Overvloedig zijnde met het werk des Heeren. Om een ander te waarschuwen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Want het zal van onze hand geëist worden. Maar je krijgt ook werk met de gemeente. En hoe staat het daarbij, gemeente? Werk met de gemeente, met Gods knecht, met de ambten. Dat je echt worstelt in de binnenkamer met de nood van de gemeente. Dat je met de gemeente op je hart draagt als een gemeente buiten het paradijs. Wat heeft Korinthe, wat heeft Paulus toch geworsteld met de gemeente van Korinthe? Ja, het wordt zo breed dat je werk krijgt met Nederland. Dat je werk krijgt met al die 800.000 mensen die aan de kant van de weg zich vergapen aan de Tour de France. Die arme mensen, 800.000 mensen zijn er op de been. In Utrecht. Daar krijg je werk mee. Je krijgt werk met de gemeenteraad van Barendrecht, omdat de koopzondagen erdoor gedrukt zijn. Dan krijg je werk met zo'n partij als Echt voor Barendrecht. Want die krijgt natuurlijk de schuld. Maar je krijgt er werk mee. Van in hoeverre zijn wij schuldig. Ik kwam er van de week tegen. De fractievoorzitter van Echt voor Barendrecht. We kennen hem allemaal, de wethouder. Ik heb hem voorbij laten fietsen. Ik dacht, ik had hem even aan moeten houden. Ik had hem moeten waarschuwen. Dan krijg je werk mee. Voel je. Ik nam het wel voor in mijn hart. Ik denk, als ik hem weer tegenkom, dan zal ik hem eens aanhouden. Niet om mezelf als voorbeeld te stellen, want het is natuurlijk geen best voorbeeld. Maar je krijgt er werk mee met de wereld. Jazeker, wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. De ISIS komt dicht bij Israël. Echt waar, ze zijn in de Sinaï geweest. Ze komen straks in de Gazastrook. Wat staat er allemaal te wachten in deze wereld? Je krijgt er werk mee. Met deze wereld, die bloed uit duizend wonden. Ach dominee, dat kun je toch allemaal niet dragen. Nee, dat kun je echt niet dragen. Maar de Heere die roept zijn kerk. En wat is dan de beste prediking? Dat is je levenswandel. Een godzalige levenswandel. En dat bedoelt Paulus hier dan ook in de eerste plaats. Om daarin openbaar te mogen komen, geliefd. En de schriften onderzoeken, omdat je onderscheiden kennis nodig hebt om de geesten te kunnen beproeven of ze uit God zijn. Dat je dagelijks de binnenkamer mag opzoeken in de omgang met de Heer, om geoefend te worden in de genade Gods. De levenswanden van Hem alleen te dienen, Hem alleen te mogen bedoelen. Het zijn hoge doelen die Gods kinderen alleen maar aanklagen als ze die horen deze middag, dat weet ik. Maar het is wel de hartelijke begeerte als het werk des Heren in je begonnen is, altijd overvloedig zijnde, verre te zijn van de zonde en de ongerechtigheid. Het gaat om de praktijk van de godzaligheid. Hoe ga ik om met Gods dag? Hoe ga ik om met mijn vrouw, met mijn lieve vrouw? Hoe ga ik om met mijn man, met mijn kinderen? Hoe ga ik om met mijn geld? Hoe ga ik om met mijn uiterlijk? En met mijn taalgebruik? En met mijn omgang met de naaste? Het werk des Heren, doortrokken van de liefde. Kijk, en daar verbindt de Heere een rijke troost aan, onze derde gedachte. Een rijke troost. Want dan zegt de apostel Paulus, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. En dat is echt een rijke troost, geliefde gemeente. Dat de Heere dat zegt tegen al zijn kinderen. En het is opvallend dat apostel Paulus hier opeens zegt, uw arbeid. Terwijl het gaat om het werk des Heeren. Schrijft hij het toch toe aan hen. Uw arbeid. En dan gebruikt hij een ander woordje dan het woordje werk. Er staat niet uw werk. Dat uw werk ijdel, maar uw arbeid. Dat is een ander woord, want dat woord wat hier staat, geliefden, daar zit in dat dat gepaard gaat met veel geploeter. En met veel moeite. De apostel Paulus gebruikt dikwijls dat woord arbeid in het Nieuwe Testament. Ik zal een paar teksten noemen, bijvoorbeeld 2 Korinthe 11, vers 23, daar staat, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen, in arbeid overvloediger. En dan gaat hij die arbeid tekenen. In slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen, min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roede gegezeld geweest. Eens ben ik gestenigd en 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, van moordenaars, van mijn geslacht, van heidenen, in de stad, in de woestijn, op zee, onder valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid, enzovoort. Dat is die arbeid, uw arbeid. En ik denk aan nog een woord, 2 Thessalonicenzen 3... En daarvan vers 8, daar staat, en wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, dag en nacht werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastigvallen. Daar gaat het om. Dat uw arbeid, uw moeite, het is niet voor niets, ambtdrager in ons midden. Het is niet voor niets, kind van God in ons midden, dat je zo topt. Dat het gaat met veel strijd gepaard. Uw arbeid is niet ijdel, staat er. Niet leeg, niet zonder resultaat, niet zonder loon. Het zal gepaard gaan met genadeloon. Dat is de arbeid die uit liefde gedaan wordt tot God. En ook door de liefde van God. En als we die arbeid echt door de liefde mogen verrichten, door de kracht des geloofs, gemeente, dan geeft dat een ruim leven. En ik durf te zeggen ook een ruim sterven. Want als je die liefde arbeid mag verrichten, dan zingt het in het hart. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit vertrouwd. En als je door genade die arbeid mag verrichten, dan is er een ruime toegang tot de troon der genade. Niet dat je steunt als grond op die arbeid. Maar de Heere die vertroost je zo lief. In die arbeid. Omdat die gepaard gaat met veel geploeter en met veel strijd en veel moeite en soms met veel verdriet. Want als je die arbeid echt mag verrichten, dan doe je dat met een vrij geweten. En ontvang je dikwijls een zoete vertroosting van God de Heilige Geest in je hart. Waarom eigenlijk? Omdat er staat in de Heere. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is. In de Heere. Er staat niet in eigen kracht. Niet uit eigen verdiensten, maar in de Heere. Dat woordje in is ontzettend belangrijk. Niet alleen door de Heere, maar in de Heere. In de geloofsvereniging met de Heere. Dat is een zondaar die afgesneden is van zijn goddeloze Adamswortel. En ingelijfd is in Christus, geliefden. In gemeenschap met de Heere. Kijk, en daarom is de keerzijde: alles wat buiten hem gedaan wordt, dat is ijdel, dat is leeg. Dat zal geen resultaat opleveren, geliefde. Maar het zal in de Heere zijn. De dichter die zingt het: al wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. Kijk, en daar komt het zo op aan voor iedere ambtsdrager, maar ook voor ieder gemeentelid. Om dat te mogen leren, wat dat is. Om in de Heere te mogen zijn. Mag ik u eens wat aanraden? Ga dat boek eens lezen van Thomas Boston, De Viervoudige Staat. En als dat nou een moeilijk boek voor u is, begin dan maar eens met dat opstapje van Evert Barton. Die heeft dat op een vereenvoudigde wijze, heeft hij dat heel keurig samengevat. Dat kunnen ook jongeren goed lezen, van Thomas Boston. En waarom raad ik juist dat boek aan op dit punt, in de Heer? Omdat hij zo zuiver die lijn tekent. Wat een mens beleeft als hij afgesneden wordt van Adam. Dat is een proces. In het leven van een arme zondaar. Want dan moet ik sterven aan mijn eigen ik. En sterven aan de wet. Om te gaan beleven wat het is om opgeraapt te worden als een dode rank. En ingelijfd te worden in de Heer. Zo dan, mijn geliefde broeder van der plicht. Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heer. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bevestiging
En wij lezen daartoe het formulier om de diakenen te bevestigen. Dus ik beperk me alleen tot die gedeelten die betrekking hebben op het diakenambt. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeder, die tot de dienst van het diakenschap deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder, die bevestigd zal worden, en allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling van het diakenambt. En dan ga ik naar het schuingedrukte gedeelte, tenminste hier in mijn Bijbeltje is dat schuingedrukt. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en dan aan iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degene die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van een ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan daar waar nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostrijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u dan verzoeken om op te staan? En ten einde dan, geliefde broeder van de plicht, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen. Zo zult gij antwoord geven op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, diaken, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. En ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij diaken in de bediening der armen, En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop je antwoord? De almogende God en Vader geven u allen, of u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeder, blijf nog even staan. Persoonlijk woord, Dick, we kennen elkaar, poosje, niet waar. En we weten dat er een tegenopzien is in je hart om dit werk ter hand te gaan nemen. En toen we het gesprekje hadden na de verkiezing, toen liet je eigenlijk direct al blijken wat je zou drijven als je het aan zou nemen. En dat is de liefde. En ik hoop dat je in die liefde bevestigd mag worden. En dat je daarin verdiept mag worden. En dat die liefde zich vooral mag richten tot de eer van God. En dat is een hele leerschool. Want ik heb het wel eens meer gezegd bij de bevestiging van een ambt. Dan komen er andere zonden bij. En een van de zonden, dat is hoogmoed. En het gaat om de ere Gods. En dat zal strijd geven in het ambtelijk werk. En dat is een strijd die moet je vooral in de binnenkamer uitworstelen. En soms wel eens delen met een mede-ambtsbroeder. Dat je daar niet alleen mee blijft lopen. Daar hebben we elkaar ook voor in de kerkraad. Er is binnen de kerkraad een goede sfeer. Dat heb je geproefd. Ik heb wel eens gezegd, we kunnen met elkaar huilen en met elkaar lachen. En dat moet ook. Want als het goed is, dan dragen we de gemeente op ons hart. En dat is niet altijd bij iedereen in de beoefening. Maar dat is wel de hartelijke begeerte. En ik hoop dat dat ook bij jou zo mag zijn, Dick. En dan worstel je natuurlijk ook met dat andere. Dat persoonlijke. En daarom hoop ik dat je een arme ambtsdrager mag worden. Niet arme tier. Dat is wat anders. Maar echt arm van geest. En dat je met alles voortdurend aan de troon der genade mag komen voor het aangezicht van God. Bij elke verrichting, bij elke ambtelijke verrichting die je mag. Hoor je het goed? Mag verrichten. Want het is ook een verwaardiging om in de dienst van de koning te mogen zijn. En dat je dan ook mag beleven wat je anderen voorhoudt, soms vanuit het woord van God, dat je daar zelf in mag delen. Worstel daarom. En gemeente, laat dat ook het gebed mogen zijn voor deze diaken, voor onze kerkraad. Zodat we mogen ervaren dat hij ook in liefde ontvangen wordt in het midden van de gemeente. Dat zij zo. Wij gaan onze broeder staande toezingen uit Psalm 134 en daarvan het derde vers. En gij diaken, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen en voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. En komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en de wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor het gehele volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof. Het welk is in Christus Jezus en hiernaam als ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde geliefde christenen ontvang deze broeder als dienstknecht Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten en begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en regering. En voorziet de diaken met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig gij rijken, geeft mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der zielen, niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden, en dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, een man van goede getuigenis, die begiftigd ze is met uw Heilige Geest. En wij bidden u, verleen hem meer en meer zodanige gaven als hem in zijn bediening nodig is. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderling in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van ongeregelde mensen, en insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen. Ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide de ouderlingen en de diakenen uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen mogen, en in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt wordt en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij onze gebeden besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte Psalm 145 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.